Goedemorgen, zusters en broeders. Fijn om elkaar weer te ontmoeten op deze zondagmorgen. En ja, we zijn samen verbonden in de Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland. En we willen vanmorgen ook het woord van God weer openen. En ik stel voor dat we allereerst gaan lezen uit Johannes 5 en één enkel vers. Eén enkel vers uit Johannes 5. Even een kleine herinnering aan iets uit het verleden. Ik ben zelf gevormd door Henk Binnendijk en Sidney Wilson. Sidney Wilson is een naam die u niet zoveel zal zeggen, maar ja, het is een begenadigde leraar van Gods woord geweest. En zoals Paulus zat aan de voeten van Gamaliel, heb ik aan de voeten van Sidney Wilson gezeten. Heel veel van hem opgestoken. En ik weet nog wel dat mijn Bijbel destijds was een kleurboek. En Johannes 5, vers 24 was een van de teksten die rood gekleurd was. Nou, die gaan we vanmorgen lezen. Want het is een hele centrale Bijbeltekst, Johannes 5, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Ja, we gaan een tweede passage uit de schrift lezen en dat vindt u in 2 Korinthe 5 vanaf vers 1 tot en met vers 10. 2 Korinthe 5 vanaf vers 1. En daar schrijft Paulus, want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden, als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijk door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed, ook al weten we dat we, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in de vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar we zijn vol goede moed en we begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. En daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Vanmorgen zal het gaan over het thema staan voor de rechterstoel van Christus. Ik zet even deze bloemen wat op de grond, want het is zo lastig om er tegenaan te kijken. Velen van ons die in het arbeidsproces werkzaam zijn, zullen wel bekend zijn met het fenomeen van functioneringsgesprekken. Van tijd tot tijd moet je daaraan geloven. En dan wordt je werk, je bezig zijn, wordt onder de loep genomen. Of u hebt er niet meer mee te maken omdat u al met pensioen bent. En als er dan zo'n functioneringsgesprek op til is, als dat gaat gebeuren, het staat in je agenda, dan ben je toch een beetje onzeker, want dat komt er een keer aan. En je leeft er ongemakkelijk naartoe, meestal, want het maakt je ook wat zenuwachtig. Want wat kan je verwachten? Waar komt die leidinggevende dan mee? En na een paar functioneringsgesprekken komt er dan ook een moment dat op basis van die functioneringsgesprekken ook een beoordelingsgesprek gaat plaatsvinden. En als die eerdere functioneringsgesprekken niet helemaal soepel zijn verlopen, dan kan het erom gaan spannen, want hoe gaat jouw beoordeling er dan uitzien? In het Nieuwe Testament, broeders en zusters, worden wij dikwijls opgeroepen om toe te zien op onszelf als christen. Om in Christus te zijn en te blijven. Hem welgevallig te zijn, dat woord viel ook al in onze schriftlezing. Hem welgevallig te zijn. En meermalen klinkt een vermaning om toch vooral een serieus kind van God te zijn. Word niet gelijkvormig, zegt de Bijbel. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomene. We worden dus opgeroepen om Christus gelijkvormig te zijn. We moeten onszelf ook in dat opzicht beoordelen van, wandelen we nog op de weg van de Heer? Zijn we getrouwe discipelen van Hem? En dan spreekt Paulus in twee passages in het Nieuwe Testament over een soort van eindbeoordeling van ons leven als christen, als volgeling van de Heer Jezus. En één daarvan hebben we gelezen en ja, dat is 2 Korinthe 5 en daar staat inderdaad ook dat woord, wij moeten allen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Daar moeten wij, staat er, en dat vind ik wel een heel opmerkelijk woord, openbaar worden. Wij worden voor die rechterstoel van Christus openbaar. Het komt allemaal tevoorschijn. Het komt allemaal aan het licht. En in de Romeinenbrief staat ook zoiets. Romeinen 14 vers 10. Daar staat dat we verschijnen voor de rechterstoel van God. Daar staat God. Ja. Maar dat maakt niet zoveel uit, want de Vader en de Zoon is één. Maar die beide teksten staan er een beetje in het Nieuwe Testament verscholen. En je zou er haast overheen lezen, maar ze staan er wel. En misschien zijn ze ons ook niet zo altijd voor opgevallen. En lezen we vanmorgen deze teksten met enige aandacht. Het gaat dus om een oordeel van God of Christus over ons leven als kind van God. Het gaat om onze navolging van Christus, om de wijze waarop wij invulling hebben gegeven aan ons discipelschap. En ik moet zeggen dat in de geschiedenis van de tekstuitleg deze teksten ook wel een beetje aanleiding hebben gegeven voor angstgevoelens, voor huiver. En ik heb ook wel gemerkt in mijn functioneren als voorganger, dat gemeenteleden er niet zo van houden om met dit soort teksten geconfronteerd te worden. Ze vinden dat dreigend. Ja, ze staan wel in de Bijbel, maar we laten liever eigenlijk de ernst van die woorden niet tot ons toe, tot ons doordringen. Het is ook niet niks wat hier staat, rechterstoel, waar we voor komen te staan. Want wij zijn toch mensen die toch liever de genade van Christus beklemtonen die ons deel is, door het kruis van Jezus, zijn zoendood. Maar dat er nog een rechterstoel is en die ons wacht aan gene zijde van het aardse leven, daar willen we niet zo aan. En wat Paulus daarover schrijft in 2 Korinthe 5, ja, dat volgt op een passage die gaat over onze aardse tent waarin wij wonen. Wij wonen in een aardse, ons lichaam is een aardse tent en ons verblijf in deze wereld is in die aardse tent van ons lichaam. Maar die aardse tent wordt afgebroken eenmaal en dan zegt Paulus tot onze vertroosting, wij hebben een gebouw van God, niet met handen gemaakt, een gebouw in het hemelse huis. Ja, wat een troost. Dus het is enerzijds een geweldige troost dat we in Christus geborgen zijn, maar anderzijds is er ook een weten, en de Bijbel houdt het ons voor, dat er ook een ontmoeting is met de levende Heer, die zit op de rechterstoel van Christus. Ja, we hebben vanmorgen zo'n mooi lied gezongen, hè? Zie de stroom van Jezus liefde, en er staat ook een regel, vol vertrouwen mag ik komen waar uw rechterstoel vereist. Want mijn rechter is mijn redder, mijn verlosser pleit voor mij. Heerlijk om dat soort woorden te mogen zingen. Nu zijn er ook christenen die ons als baptisten en als evangelische christenen beschouwen als onverbeterlijke optimisten. Ze vinden dat wij er zo'n blijmoedig geloof op nahouden. Zo opgewekt dat we onbekommerde christenen zijn. Want zelf zijn zij van die christenen die aanmerkelijk zwaarder eraan tillen. Want ze kunnen niet zonder meer zoals wij die woorden van Johannes 5 vers 24 met een verheugd hart lezen. Johannes 5 vers 24, ik lees ze nog maar eens voor. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. En waar wij als baptisten deze woorden van de Heer Jezus omarmen en met blijdschap in ons hart sluiten, komt er uit hun mond een soort van reprimande. Jullie praten er maar zo makkelijk over. Jullie eigenen je het heil maar zomaar toe. En ja, deze mensen, dat zijn oprechte christenen. En we vinden ze in de rechterflank van het gereformeerde bevindelijke leven. En als ik daar iets over ga zeggen, dan bedoel ik dat alleen maar beschrijvend, hoor. Alleen maar beschrijvend, helemaal niet stigmatiserend of veroordelend, helemaal niet. Ik waardeer juist die broeders en zusters, die orthodoxe christenen, omdat ze de schrift serieus nemen. En de schrift loopt tegenwoordig gevaar. Er zijn heel veel christenen, geleid door predikanten die daarover spreken, die teksten weghermenautiseren, die teksten van hun kracht ontdoen. En daar heeft de Bijbel onder te lijden en ook het geloof onder te lijden. Want we kunnen niet de Bijbel zomaar bagatelliseren en teniet doen. Maar goed, ik heb het even over die orthodoxe broeders en zusters in bevindelijke kerken. Wij vinden vaak als baptisten dat zij een heel zwaar zondebesef hebben, maar ja, zij zeggen van ja, maar het is uiteindelijk maar afwachten. Als je sterft, dan mag je misschien zeggen van in hopen des eeuwige levens, in hopen, en zo staat het ook in overlijdensadvertenties, in hopen des eeuwige levens. Je mag erop hopen, maar zeker weten doe je het nooit. Want wie kan nou toch voor de heilige verschijnen? Wie kan voor de God van Israël, voor de hoogheilige God staan? Zij zeggen, het gaat bij jullie maar zo makkelijk. Het gaat maar makkelijk. Jullie leven met een gestolen Jezus, met een goedkope genade en een ingebeelde hemel. En dat ritje, dat wordt heel vaak genoemd. Drie dingen, hè? En dan zeggen ze, ja, maar je kunt van alles willen geloven. En het zou mooi zijn als het ook allemaal waar was. Maar lees nou toch ook eens wat andere teksten in de Bijbel dan Johannes 5 vers 24. Kijk nou eens wat er verder in de Bijbel nog staat. En dan gaan die bevindelijk gereformeerden met ons de Bijbel lezen. En als eerste tekst slaan ze op 2 Korinthe 5 vers 10. Wij moeten allen openbaar worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dus zij kijken ons dan aan, als ze deze tekst naar voren brengen, en dan zeg ik, nou, zie je nou wel, het staat er wel degelijk. Hè? Ja. En Romeinen 14, daar lezen ze ook, want ze zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel van Christus. Zo zal ieder van ons voor zichzelf rekenschappen moeten geven aan God. En dan nog weer een andere tekst van Paulus. Veld daarom geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar zal maken. Dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Zie je nou wel, zeggen ze, we ontkomen niet aan het oordeel. En er is een moment dat we bevend voor die rechterstoel komen te staan. We kunnen niet zomaar vooruitgrijpen op het eeuwig heil. Het is louter ontferming als de Heere God ons op zijn lijstje heeft staan. We hebben nog nooit in zijn boek kunnen kijken, dus wacht het maar af. Kijk, broeders en zusters, als die mensen dat allemaal tegen ons gaan zeggen, dan staan we daar. Dan staan we daar. Wat moeten we dan zeggen? We zijn misschien aan een moment uit het veld geslagen. Staan we met een mond vol tanden. En de vraag is, hebben wij ons rijk gerekend? Hebben wij ons een heilsoptimisme aangepraat op grond van een selectieve manier van bijbelezen? Hadden wij ons al helemaal een burgerschap in de hemelen ons toegeëigend? Ja, we kunnen er niet omheen. Ergens, waar dan ook, wanneer dan ook, hoe dan ook, staat daar die rechterstoel van Christus waar ons leven op de weegschaal komt te liggen. Voor die rechterstoel wordt ons leven als christen beoordeeld. Het staat er duidelijk, niet voor misverstanden vatbaar. Onze bevindelijke broeders en zusters hebben gelijk. Ze hebben sterke papieren. Hebben ze niet volstrekt gelijk als ze zeggen, ja, in ons leven moeten we strijdend onze weg gaan en het verder maar afwachten. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor heel veel van ons hier vanmorgen schrikken is. Wij dachten dat we ruim baan hadden. We dachten toch dat voor ons, die de Heer Jezus toe behoren, dat na ons sterven de rode loper is uitgelegd, waarover we zomaar het hemelrijk konden binnenwandelen. Wij menen dat ons geen strobreed wordt in de weg gelegd. En nu horen we van een rechterstoel van Christus. We krijgen het er warm van, we krijgen het er Spaans benauwd van. En we vragen ons af, waarom is dat ons nog nooit gezegd? Waarom is daar nooit heel veel nadruk op gelegd? Waarom hebben wij altijd over dat soort teksten heen gelezen? Want dat staat er. Ja, we weten het eigenlijk wel, want elke adventsperiode, en die hebben we ook nu achter de rug, elke adventsperiode zingen wij, hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet? En er is ook in dat lied een regel waar staat, nog eenmaal zult gij komen als rechter van het heelal, die het moede hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Rechter van het heelal. Dus toch, broeders en zusters, wij komen voor die rechterstoel. Maar wat gebeurt er dan voor die rechterstoel? Want we komen toch niet in het oordeel? Dat zegt Johannes 5. Wat gebeurt er voor die, wat moeten we er dan doen? En het antwoord is, wij moeten rekenschap afleggen van ons doen en laten. Ja, zelfs meer. Het gaat niet alleen om onze daden, maar ook om onze gedachten. Er staat in de Heer Jezus ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen de harten openbaar zal maken. Dus niet alleen wat ik deed is van belang, maar ook wat ik dacht. Zien we ons daar al staan voor die rechterstoel van Christus? Ons leven wordt doorgelicht. En alle ordners komen daar op tafel. De dossiers. En niets is verloren gegaan. Alles is vastgelegd. Ons doen en ons laten, onze gedachten, onze overleggingen. Die zijn er allemaal nog. Niets is verloren gegaan. Alle papieren en documenten zijn keurig bewaard. Ja, dit is natuurlijk een hele oude manier van opslaan, hè? Een hele oude manier op papier. Nou, wij hebben tegenwoordig dit soort dingen, hè? Dan, hier ligt het ook allemaal vast. Maar wat dacht u dat de Heere God in de ontwikkeling niet voorop loopt? Hij heeft zijn eigen manier van dingen boekstaven en vastleggen. Ja, we zien het al gebeuren. De ordners, de stickies. Ja, het hele archief van ons leven na onze bekering. Hè? Ons leven als christen, ons leven als discipel, ons leven als navolger. Als getuige van Jezus. Ligt allemaal vast. Ik denk even aan zo'n programma als van Matthijs van Nieuwkerk. Een enkele keer kijk ik ernaar. Tussen 7 en 8. 'S avonds. Het programma De Wereld Draait Door. En Matthijs van Nieuwkerk laat soms ook beelden zien uit het Nationaal Beeldarchief. En tot hun eigen verrassing zien mensen soms dingen voor het eerst weer terug die ze al helemaal vergeten waren. Gasten in het programma slaan soms de hand voor de mond van schrik, want ze zien zichzelf terug in een hele piepjonge uitvoering. En ze zien levendige dingen terug uit het verleden. En Wim Kieft, herinner ik mij, Wim Kieft, een voetballer, die heeft in Nederland gevoetbald, maar ook in de Italiaanse competitie. En hij zag een doelpunt terug dat, ja, heel lang geleden was, een wonderschoon doelpunt. Ja, dat zag hij gewoon weer terug. Zo kunnen dingen toch weer naar ons teruggebracht worden. Oh ja, wat ik nou nog wil zeggen is dit. Wat Paulus hier schrijft is niet gericht aan ongelovigen, maar tegen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Tegen mensen die gekocht en betaald zijn door het bloed van hem. En daarom is deze tekst van Paulus helemaal geen evangelisatieboodschap, maar een woord voor de gemeente van Christus. Geen woord voor de straat, maar een woord voor de gemeente. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En de mensen van de straat, de mensen van deze wereld, krijgen te maken ook met een stoel. Nee, niet de rechterstoel van Christus. Ze krijgen te maken met de witte troon, de grote witte troon. Openbaring 20 spreekt daarover. En dat is ook een stoel. En daar moeten mensen verschijnen, eenmaal. Alle mensen. De rechterstoel is dus de stoel voor de gelovigen. Maar de witte troon is aan het eind der tijden het eindgericht over de wereld. Van ongelovigen en goddelozen, zoals het staat. En dan zullen de heiligen samen met Christus als koningen heersen en de wereld oordelen. En als ik het goed zie, broeders en zusters, dan is die grote witte troon inderdaad niet voor de mensen die in Christus gered en geheiligd zijn, maar voor de ongelovigen. Maar wij als gelovigen, wij verschijnen voor de rechterstoel. Let op. En Paulus, zowel in de Romeinenbrief als in de Tweede Korintherbrief zegt Paulus, wij allen zullen openbaar worden. Wij allen zullen openbaar worden. En daar gaan we wegdragen naar wat we gedaan hebben. Heel apart, wegdragen naar wat we gedaan hebben. Wegdragen, dat betekent zoveel als we krijgen wat ons toekomt. Wat we gegeven hebben, dat krijgen we weer terug. En dat is ook de betekenis van het Griekse werkwoord komisomai. Want heel ons leven als christen wordt ons gepresenteerd met alles wat erin was, wat we niet en wat we wel gedaan hebben. En veel daarvan waren we al lang vergeten, maar het komt allemaal weer terug. Waren we dan toegewijde volgelingen van de Heer Jezus? Hebben we getuigenis van ons geloof afgelegd? Hebben we woorden van liefde gesproken? En daden van barmhartigheid? Ja, dat is toch het dubbele van dat werkwoord. Je wordt overeenkomstig wat je gedaan hebt in diezelfde mate, of beloond of gestraft. Ja, en dat beloont, dat houdt mij toch ook erg bezig. Want dan zal elk zijn lof geworden van God, zegt Paulus. Zijn lof geworden van God. En dat positieve woord lof heeft Paulus vooral op het oog. Bovenop het behoud dat onvervreemd ons eigendom en bezit mag zijn, keert God dan ook nog eens loon uit. Dat wil God aan ons allen doen, loon uitkeren. God heeft ons al gered in zijn Zoon Jezus Christus, maar daarbovenop dat gered zijn, keert God ons ook nog dividend uit. Dividend, dat kent u wel uit de recente parlementaire geschiedenis, want Er is heel wat om te doen geweest, om die dividendbelasting. Nou ja, bedrijven zouden geen dividendbelasting meer moeten betalen en zo. Mark Rutte, ik herinner u er maar aan. Maar God keert, hij wil dividend uitkeren aan ons. Wat je gedaan hebt, wat je gezegd hebt, speelt een rol. God wil van harte ons zo beoordelen dat ons loon zal worden uitgekeerd. Vele malen komen we dat woordje loon tegen in het Nieuwe Testament. Het gaat niet alleen om tekortschieten en om straf, helemaal niet. Dat is niet het eerste. Heel veel mensen denken dat wel, maar dat is niet wat God het allerliefste en het allermeeste wil doen. God wil ons loon uitkeren. Heel veel mensen rillen bij dat woord rechterstoel. Maar mensen, het gaat om meer, het gaat om lof en het gaat om loon. God verlangt ons te prijzen vanwege onze toewijding en ijver als christen. Hij wil ons eren als wij ons hebben ingezet voor zijn zaak. Als wij daden van geloof en heiliging hebben tentoongespreid. Als we gewandeld hebben in de voetstappen van de Heer Jezus. Als wij tegen de stroom van de algemene opinie hebben opgeroeid. Als wij volhard hebben. Maar als we als kinderen van de Heer in gebreken zijn gebleven. Ik moet het toch even noemen hoor. Want het zij goed, zegt Paulus, het zij kwaad. Hè? Die twee dingen, die noemt hij. Als wij voor de rechterstoel van Christus maar er zo weinig van terechtgebracht hebben. Als er zo weinig van Christus in ons leven zichtbaar is geworden. Als er maar zo weinig echte toewijding was in ons leven. Weinig overgave aan zijn dienst. Weinig liefde voor zijn werk. Weinig heiliging van ons leven. Weinig gehoorzaamheid aan Gods wil. Weinig strijd tegen de zonde. Weinig verbondenheid met zijn gemeente. Als dat het geval is. Nou, wel dan hoop ik dat het ons zo mag gaan als Lot. Lot in Sodom. Hij mocht het oordeel over Sodom en Gomorra ontvluchten. En hij mocht het vege lijf redden. Hij kon niks meenemen. En achter hem werd alles verbrand, verwoest. En zo kan het ook gebeuren dat wij in ons leven gebouwd hebben met hout, hooi of stro. En dan zegt Paulus, het vuur van de oordeelsdag zal er niets van overlaten. Wij zijn mensen die van nature geneigd zijn te denken dat het wel mee zal vallen. Dat God wel tevreden over ons zal zijn. Hij vindt het wel goed, maar de Bijbel zegt, ternauwernood de rechtvaardige behouden wordt, waar blijft dan de goddeloze? Dus dat woord ternauwernood, dat maakt ook iets zichtbaar, dat ja, we niet allemaal moeten rekenen dat het vanzelfsprekend is, dat het gesneden koek is. En de Heer Jezus verlangt vruchten aan de boom. Goede vruchten van een goede boom. Maar, één ding, we hoeven niet te twijfelen aan ons eeuwig behoud. En het kan zo zijn dat er voor de rechterstoel ja, wel even goed gesproken moet worden dat de Heer Jezus misschien niet echt blij is met wat we ervan gemaakt hebben. En dat we te horen krijgen dat we misschien wel eens een keer een wat gemakkelijke opvatting hadden van ons christen zijn. Of dat ik als voorganger onder ogen moet zien dat er in mijn functioneren als voorganger ook heel veel was van het zoeken van eigen eer. Ging het mij echt wel om Jezus? Was het mij wel echt om hem te doen of wel ook heel veel om mijzelf? Ook die vragen komen naar mij toe. Ik herinner mij de woorden van een baptistenvoorganger in het verleden, die een heel moeilijk sterfbed had. Heel moeilijk sterfbed. Hij was oud en moe en hij twijfelde aan de vrucht van zijn bediening. Had hij wel genoeg gedaan. En één tekst kwelde hem buitengewoon. En dat was die tekst uit 1 Korinthe 9, vers 27. Na anderen gepredikt
gepredikt te hebben, zelf afgewezen te worden. Dat was een tekst die voortdurend in het laatste stukje van zijn aardse leven hem tegemoet kwam. Hij werd erdoor gekweld. En dan denk ik, wat jammer dat zoiets op je sterfbed je de vreugde over de toekomstige heerlijkheid ontneemt. En volgens mij was het geheel ten onrechte dat die voorganger zo door deze tekst gepijnigd werd. En ik denk ook dat het de Satan was die daarachter zat. Hij had volgens mij helemaal geen reden om zo aan zijn bediening te twijfelen. Hij had zoveel zegenrijk werk gedaan. Ja, zo heeft die man een hele nare eind van zijn leven meegemaakt. Maar Paulus zegt, het gaat er God om dat hij ons loon wil uitkeren, dividend. En onze rechter is onze redder. Ach, wat een geweldig evangelie. En ik vind het zo fijn dat ik dat, ja, dat ik dat mag zeggen tegen ons allemaal. Dat we niet hoeven te twijfelen aan ons eeuwig behoud. Dat die rechter Jezus, dat die daar staat of zit op de troon. En ook advocaat is bij de Vader. De voorspraak die zal wijzen op het genoegzame offer van zijn eigen leven. En Jezus pleit daar met alle kracht voor ons. Want hij heeft zijn leven gegeven als een volkomen verzoening van al onze zonden. En daar mogen wij toch binnengaan. Dan mogen we de eeuwige heerlijkheid binnengaan. Toch over die rode loper de feestzaal binnengaan. Want vol vertrouwen mag ik komen waar uw rechterstoel vereist. Gelukkig maar. Ja, en het is niet zo dat we, zoals die beide discipelen van die Jezus, die aan de linkerkant en de rechterkant willen zitten van de Heer Jezus. Een beetje naïef natuurlijk, maar dat deden ze wel. En Dat is aan niemand van ons. Misschien mogen we al blij zijn dat we ergens middenin of achteraan mogen zitten. Maar we mogen binnenkomen in die feestzaal. Nee, de verkondiging van vanmorgen staat niet in het teken van bangmakerij. Want we hoeven niet bang te zijn dat God nog eens terugkomt op ons zondige bestaan. Voordat we Christus hebben aanvaard. Want Johannes 5, vers 24 is voluit waar. Wij die in Jezus geloven, hebben eeuwig leven en komen niet in het oordeel. Dus, mensen, wees maar niet bang. Die rechterstoel jaagt ons geen schrik aan. Ja, we zullen er eenmaal voor komen te staan. En er zal ook wel gepraat moeten worden. Maar voor ons geen kwestie meer van erop of eronder, van behouden te zijn of verloren te gaan. Want God haalt geen oude koeien meer uit de sloot. Hij zal onze zonden niet meer gedenken, zegt Jeremia 31. En Micha zegt ook, ja, wat in de diepte van de zee is verdwenen, daar komt God niet meer op terug. Zo is God. Het is voorgoed weg. Een flink aantal jaren was ik aanwezig bij een bijeenkomst in Amsterdam. En het 40-jarig bestaan van de Hollandische Mission in Oostenrijk werd daar herdacht en gevierd. En ik was daar met mijn vrouw aanwezig. Mijn vrouw is daar ook familie van de stichtster van het werk, zuster Gree. En mijn vrouw heeft ook in het bestuur gezeten. Ja, het is allemaal verleden tijd, want dat werk bestaat niet meer. Het is overgegaan in een andere zendingsorganisatie. Maar het was een bijzonder moment, daar werd een lintje opgespeld. En Henk Binnendijk was daar aanwezig en die zei van, nou ja, dat is mooi, dat is fijn, dat een aardse organisatie als de gemeente Amsterdam haar die dat lintje gaf. Hè. Maar hij kon zich voorstellen dat zuster Greem veel blijer zou zijn met het lintje dat zij zou ontvangen van de koning der koningen. En niet alleen maar van koningin Beatrix, maar van de koning der koningen. En wat mij bijgebleven is uit de toespraak van Henk Binnendijk, is dat hij zei van, er is maar één ding wat God bij de rechterstoel van Christus zal vragen. Hoeveel is in jouw leven zichtbaar geworden van mijn geliefde zoon? En daarover zal ons lof geworden van God. En wat zingen we toch ontzettend veel mooie dingen als we aan het zingen zijn, hè? Dat lied van Johan de Heer. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat is wat er van overblijft. Het gaat niet in de put van de vergetelheid, helemaal niet.
Het houdt zijn waarde. God verlangt ernaar ons te belonen. Wat is er van de Heer Jezus zichtbaar geworden in ons leven? Staat dat ook niet in de openbaring van Johannes? Zalig de doden die in de Heer sterven, want hun werken volgen hun na. Hun werken volgen hun na. Wat zijn dat voor werken? Zijn het werken uit liefde voor Jezus? Of zijn het ook heel veel werken die eigenlijk naar de schroothoop moeten, naar het grof vuil? Omdat het gedaan is uit eigen belangen, voor eigen eer. En wie kent het eigen hart? Wie doorgrondt zichzelf? Wat waren mijn diepste motieven? Waar dat ook niet soms om bij mensen in aanzien te komen, om door mensen geprezen te worden? Is het zelfliefde geweest van mij, die mij dreef? God vraagt daar, wat is zichtbaar geworden van mijn geliefde zoon in jouw leven? Mensen, dat is zo bijzonder. En eenmaal staan we daar dan voor die rechterstoel. Dan komt uit wie wij waren als christenen, als kinderen van God. Ons leven, ja, wordt daar doorgelicht. Of het tot Gods eer was of tot ons eigen eer. Daar worden wij openbaar. Daar komen alle filmpjes tevoorschijn, alle stickies, alle archiefstukken, die komen tevoorschijn. Alle ordners open en bloot komt daar op tafel te liggen. Onze woorden, onze daden, onze gedachten. En ik hoop toch zo dat het gesprek met de Heer Jezus niet zal bestaan uit verwijten. Of dat hij zegt dat ik nalatig zou zijn geweest, of dat ik slordig was of traag om de Heer Jezus te dienen, maar dat ik mag meemaken dat hij mij loon uitkeert, dividend. Recht evenredig aan de woorden en daden van gerechtigheid en liefde die wij uit dankbaarheid voor de verlossing mochten spreken en doen. De vraag is dus, waren het daar de woorden en gedachten van liefde? Als dat zo is, als die woorden en daden echt oprechte liefde voor de Heer Jezus, al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En weet u wat er dan komt? Dan zegt de Heer Jezus, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in. Door het feest van uw Heer.